Dank jullie wel voor het samen zingen, voor het leiden in de muziek en in de zang, en voor de liederen die we samen hebben gezongen. Het is ontzettend fijn om zo herinnerd te worden aan de Heer en ook aan wat Hij in ons leven wil doen. Ik stel voor dat we eerst ook samen bidden, dat we de Heer nog bidden om een zegen ook over het overdenken van zijn woord. Heer, dank u wel dat we zo voor uw aangezicht mogen zijn. Dat we hier mogen zijn in uw huis. Dat wij zelf als gemeente uw huis, uw woning mogen zijn. Dat u onder ons woont. Dat we uw aanwezigheid mogen bemerken. Dank u wel, Heer, dat u zich met ons bezighoudt. Dat u aandacht voor ons hebt. Heer, dat u gewoon ons roept en ons zoekt en ons vindt en ons verandert en ons leidt en ons vormt en ons vergeeft en ons troost en ons geneest en nog veel meer andere dingen. Dank u wel, Heer, dat u zo bent. Dat u het ook bent die ons hart verandert en ons hart raakt. Dat u ons de besnijdenis van het hart schenkt, waardoor we verlangen naar u hebben. En we bidden als we over dat thema nadenken, over dit prachtige thema, verlangen naar u. Heer, dat we mogen merken dat u zelf ook tot ons spreekt. We willen ook zeggen op dit moment, spreek, Heer, uw dienstknechten luisteren. We hebben het zo nodig om uw stem te horen. Want we kunnen niet leven van brood alleen. En het is zo belangrijk, Heer, voor ons, voor alles dat u spreekt. En we bidden dat u dat wilt doen vanmorgen. We danken u dat u heeft gesproken op velerlei wijze door de profeten, vele malen door de profeten en in het laatste der dagen heeft u tot ons gesproken in de Zoon. We bidden u ook, Heer, dat u ons het evangelie wilt bekendmaken vanmorgen. Dat we u, Jezus, mogen zien. En dat we meer dan ooit u mogen leren kennen. Dat we ook mogen groeien in de kennis van u de rest van ons leven. Hoe lang of hoe kort het nog zal zijn. Heer, dank u dat we de gelegenheid hebben vanmorgen om hier bij u te zijn. En dank u wel, Heer, dat u een antwoord heeft op onze nood. Geprezen zij uw naam, wees verheerlijkt in dit alles, om Jezus wil. Amen. We gaan twee Bijbelgedeelten met elkaar lezen. Psalm 63, dat is al gezegd. En daarna wil ik ook Ezechiël 36 met jullie lezen. Dus Psalm 63 en Ezechiël 36. Dus 63 en 36, dat is omgedraaid. Eerst 63 en dan 36. Psalm 63. Er staat boven verlangen naar God. En ik heb begrepen dat jullie een preekserie hebben over verlangen. Wat allemaal met verlangen te maken heeft. En ik was gevraagd, wat wil jij dan doen met verlangen? Ik had gezegd, dan wil ik wel spreken over verlangen naar God. En dat is ook de titel boven deze psalm in mijn Bijbel. Verlangen naar God. Psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. En u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven, en daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven mijn leven lang. Zo zal ik u loven in mijn leven, en in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed en over uw pijns in nacht waken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mij naar het leven staan, om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen. want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Tot zover. Nou lezen we met elkaar in Ezechiël hoofdstuk 36, vanaf vers 24, dat had ik niet opgegeven van tevoren, dus dat zal niet geprojecteerd worden. Ezechiël 36, vanaf vers 24, een profetie voor Israël, maar die gaat over het nieuwe verbond. Vers 24 zegt, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen, en dan zal ik u naar uw land brengen. En ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. En van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Van uw afgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En u zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. En u zult een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor u zijn. Tot zover. Oké, even als eerste naar aanleiding van dit tweede tekstgedeelte. Uit Ezechiël hoofdstuk 36. Dat de Heer daar zegt dat hij het hart van steen uit het lichaam weghaalt. En daar een hart van vlees voor in de plaats geeft. Wij denken vanmorgen na over het thema verlangen naar God. En dan is de eerste wat wij daarover kunnen zeggen, dat de mens van nature niet een verlangen naar God heeft. De mens heeft van nature een hart van steen. En een hart van steen, dat leeft niet. Steen leeft niet, steen is dood. Als hier een stenen standbeeld van mij zou staan, een stenen Oscar Lohuis, dan zou u kunnen spreken tot dat stenen beeld, maar er zou niks teruggezegd worden. U zou de aandacht van dat stenen beeld kunnen proberen op te wekken, maar er zou geen aandacht van dat stenen beeld naar u uitgaan. En u zou tegen de benen van dat stenen beeld kunnen schoppen en dat stenen beeld zou niks terugdoen. Maar hier staat een levende Oscar Lohuis voor u. Als u tegen mijn benen schopt, dan komt er in ieder geval een reactie. Ik weet niet wat voor reactie, maar er komt wel een reactie. Want dit is niet een stenen persoon die voor u staat, maar eentje van vlees en bloed. En als u tot mij spreekt, dan kan ik horen en dan kan ik terugspreken. En als u ergens mijn aandacht voor wil vragen, dan zou het heel goed kunnen dat ik daar aandacht aan ga geven. Met andere woorden, een hart van vlees in plaats van een hart van steen is een hart dat reageert en dat respons geeft en dat kan horen. En dat dus interactie heeft met God. En een hart van steen heeft dat niet. Mensen hebben van nature door de zondeval een stenen hart gekregen, waardoor er helemaal geen verlangen is naar God. Waardoor er geen oor is voor wat hij zegt, geen reactie is op wat hij doet, geen aandacht is voor datgene waar hij de aandacht op wil vestigen. De mens is dood door de zonde, zegt Efeze 2. De mens is geestelijk gestorven en daardoor is er helemaal niet dat verlangen naar God. Maar de Heere God verandert dat. Hij is het die de mens verandert. De nadruk ligt in Ezechiël 36 ook op wat de Heere doet. Ik zal. In die verse ook daarvoor en daarna staat wel al 10 of 15 keer ik zal. Dus het is God die de mens verandert. Het is God die de wedergeboorte geeft, die de dode mens uit die geestelijke dood wekt tot nieuw leven, die maakt dat de mens werkelijk verandert, van binnen verandert. En dat is een werk van genade dat God doet in het hart en in de ziel van de mens. Er wordt veel gesproken over zoekers vandaag de dag, dat mensen zoekers zijn. Maar als we de Bijbel lezen, zoekt de mens van nature God niet. Niemand is er die God zoekt. Mensen zijn helemaal geen zoekers naar God. Mensen zoeken van alles. En mensen zoeken hun afgoden. En mensen zoeken wel geluk. En mensen zoeken wel vervulling. En mensen zijn op zoek naar antwoord op hun nood. Maar van nature zoekt de mens God niet. Er is niemand die God zoekt. Het is God zelf die de mens zoekt. God zoekt de mens. Hij is de echte zoeker. God is de zoeker. En hij vindt de mens die dood ligt in zijn zonde, die gestorven is door zijn zonde, die van God gescheiden is door de zonde en die een hart van steen heeft, een hart dat niet naar hem verlangt, maar een hart dat van nature verlangt naar de zonde. Dat is eigenlijk de toestand van de zondaar. De zondaar verlangt van nature naar zonde. De zondaar houdt van zijn zonde. Maar als God een mens roept, als God een mens zijn zoon Jezus Christus laat zien, als de geest een mens aanraakt, waardoor er wedergeboorte plaatsvindt, dan vindt er een wonderbaarlijke verandering plaats. Dan wordt dat hart van steen van binnen weggenomen, dat wordt eruit weggenomen, er wordt een hart van vlees voor in de plaats gegeven. En het wonderlijke is dat nu ineens de mens, terwijl die voorheen een verlangen had naar de zonde en een hekel had aan God, is dat omgedraaid. De mens die opnieuw geboren wordt, die krijgt een hekel aan zijn zonde en die krijgt een verlangen naar God. En dat is een wezenlijk verschil, dat is een ongelooflijk verschil. De wet wordt in het hart van de mens gelegd en daardoor, omdat de wet van binnen in het hart gelegd wordt, krijg je een verlangen om naar die wet te gaan leven en krijg je dus ga je balen van alles wat niet overeenkomt met die wet die in je hart gelegd wordt. Jezus is zelf de wet. Het leven van Jezus is een uitdrukking van de wet. Jezus heeft naar de wet geleefd. Jezus komt in je leven en dat betekent dat je moeite krijgt met je zonde en dat je een verlangen krijgt om heilig te gaan leven. Een verlangen naar God. En dat is precies wat Ezekiel 36 ons leert. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. Ik zal maken dat u naar mijn wil en wet gaat leven. Dat is wat God doet in ons leven. Een verlangen naar hem en dat betekent een verlangen ook om te leven zoals hij het heeft bedoeld. We moeten dat verlangen naar God niet hoofdzakelijk als iets mystieks interpreteren, als iets van de ervaring. Natuurlijk is het ook een ervaring, maar het bewijs dat God je leven heeft aangeraakt, het bewijs dat je opnieuw geboren bent, dat je wedergeboren bent, dat je Christus hebt leren kennen, is dat je naar zijn wil gaat leven. Het bewijs is niet vooral dat je hele bijzondere extatische ervaringen gehad hebt. Ik denk in de hypercharismatische kringen waar ik u voor wil waarschuwen. Er zijn hypercharismatische kringen, ook in Nederland. Ik hoorde bijvoorbeeld laatst van een hele bekende Amerikaanse voorganger die gaat naar... Ik hoorde dat hij naar de graven van bepaalde overleden heiligen gaat om hun zalving in te soaken. They want to soak their anointing. They go to the graves of those who have died. Ze gaan naar de graven van degenen die gestorven zijn om hun zalving in te krijgen of zo. Er zijn geestelijke leiders die gaan alleen maar voor de geestelijke kracht of zo die ze uitstralen. Voor de geestelijke invloed die ze hebben. Er zijn bepaalde Amerikaanse predikers die zichzelf schandalig verrijkt hebben, die in de meest walgelijke luxe leven en die eigenlijk, als je moreel naar hun leven kijkt, niet heilig leven, maar egoïstisch leven. Maar ze hebben zo'n geestelijke kracht, wat ook heel manipulatief is, wat soms bijna eng is. En omdat ze de massa's beïnvloeden, omdat ze invloed hebben op de massa, omdat iets van hen uitgaat, omdat ze een zogenaamd charisma hebben, gaan heel veel mensen achter hun aan, maar er kloppen bepaalde dingen niet in hun leven. Daar moeten we echt voor oppassen. En het bewijs dat God in je leven is gekomen is niet dat je helemaal bent gaan hemelen of zo. Of dat je ineens veel voelt. Is niet dat je ineens een soort manipulatieve power over andere mensen krijgt. Dat is zelfs gevaarlijk. Maar het bewijs is dat je een hekel aan zonde krijgt. En dat er maar één verlangen in je leven is. En dat is dat je oprecht en eerlijk en integer leeft. En dat je een beeld van Christus wordt. Dat je een beeld van de Heer Jezus, dat je verandert naar het beeld van Jezus die nederig en zachtmoedig van hart was. En die de wil van God deed. En die niet gaf om de eer van mensen. En die niet ging voor aardse rijkdom. En die niet ging voor macht onder de mensen. En die niet ging om populariteit. Het ging hem niet om zijn bediening bij de Heer Jezus. Het ging hem helemaal niet om zijn organisatie of zijn bediening of zijn succes. Dat was niet Jezus. Jezus ging alleen maar voor de wil van God en voor de zegen van zijn medemens. Dat is heiligheid. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is integriteit en dat is het bewijs van het werk van de Geest. En het is God die dat doet. God die geeft ons zijn Geest en hij maakt dat we naar zijn verordeningen gaan wandelen. Ik hoorde laatst het voorbeeld van een man die in de gevangenis had gezeten. Hij was dus een misdadiger geweest, maar hij was in de gevangenis tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En hij had een nieuw hart gekregen. En hij was opnieuw geboren. En nou was hij echt veranderd. De gevangenschap was een soort straf, maar gevangenschap verandert mensen niet van binnen. Maar hij werd wel van binnen veranderd, omdat hij Jezus Christus leerde kennen. Omdat hij bekeerd werd. Omdat God in zijn leven kwam. God deed het in zijn leven. En dan kwam hij, nadat hij uit de gevangenis kwam, ging hij naar een kerk. Hij zocht voor het eerst een kerk op en hij kwam in een soort Anglicaanse kerk, in Church of England ergens. En daar stonden de 10 geboden, stonden achter, voorin, dus als je keek naar achter de kansel of zo, stonden de 10 geboden, stonden daar. En eerst zat hij daar dus voor het eerst, hè, in die kerk, en hij keek naar die 10 geboden. En hij dacht, nou, dat is nou werkelijk niet wat mij bemoedigt. Want hij dacht, dit maakt mij schuldig, dit geeft mij een gevoel van schuld. Want ik heb wel bepaalde dingen gedaan die daar verboden worden, en nou word ik daarmee om de oren geslagen. En nou word ik daarop aangesproken. Maar hij zat in die dienst, en terwijl hij gewoon die dienst meemaakte, en de Geest van God werkte, en ik weet niet wat er gebeurde, maar het is ook de Heer die dat laat zien. Maar wat gebeurde er? Hij zat wat vaker naar die 10 geboden te kijken, en toen begon hij begrijpen dat niet vooral opdrachten zijn, dat dat eigenlijk ten diepste niet vooral geboden zijn, zo van jij zult niet stelen, jij mag niet stelen, jij mag niet begeren, jij mag geen afgod hebben, maar dat het beloften zijn. Hij ging het ineens als beloften zien, dat de Geest dat in hem zou werken, dat de Heere tegen hem zei, mijn zoon, ik zal maken, jij zult niet meer stelen, jij zult niet meer doden. Ik zal ervoor zorgen dat jij niet meer zult begeren. Ik zal ervoor zorgen dat jij geen andere God meer in je leven zult hebben. Maar dat ik alleen jouw God zal zijn. En hij zat daar in dat ene uur dat hij in die dienst zat, ging hij ineens die geboden van de Heer, ging hij die horen, zien als beloften. Dat is het nieuwe verbond. Dat is Ezechiël 36. De geboden worden beloften. Beloften van wat God in ons leven doet, omdat hij dat verlangen in ons wekt. Omdat hij ons nieuwe verlangens geeft. Weet je, zo verandert God ons leven. Verlangen naar God, dat is alles. Dat is wat hij doet. En als je daar ook goed over nadenkt, weet je, dan dat is eigenlijk het hele evangelie van bijvoorbeeld de hele bergrede waar Jezus de wet ook uitlegt. En waar Jezus de wet uit de doeken doet, waar hij zelfs aan het eind zegt, je zult volmaakt zijn. En niet alleen geen overspel plegen, maar zelfs met begeerte naar een vrouw kijken om haar te begeren. Nou, die hele bergrede die verplettert ons natuurlijk. Dat is geen goed nieuws voor ons. Dat redden wij niet. Daar kunnen wij niet aan tippen. Niemand van ons heeft zich aan de geboden gehouden. Niemand van ons kan zeggen, ik heb mij aan de geboden gehouden. Als je werkelijk de eis van de geboden ziet. Maar dat is nou juist wat God wil dat we daar achter komen. Wij kunnen niet heilig leven. Van nature kan ik niet heilig leven. Van nature kan ik niet stoppen met begeren. Dat lukt mij helemaal niet om te stoppen met begeren. Maar als God mijn verlangens verandert, als Christus in mij komt wonen, hij is de hoop op heerlijkheid. Die heerlijkheid is niet de heerlijkheid van de hemel, maar de heerlijkheid is de heerlijkheid van het leven zoals God het heeft bedoeld. Dat is Jezus. Jezus is het leven zoals God het heeft bedoeld. En Hij komt in mij wonen. Hij verandert mijn verlangens. Die bergrede maakt dat wij gaan zien dat wij het zelf helemaal niet kunnen. Dat je aan het einde van je Latijn komt. Dat je aan het einde van je krachten komt. Dat je zegt, dit is natuurlijk veel te groot voor mij. Om aan de wet te kunnen houden. Maar dat is nou juist waar we moeten komen. En dan gaan we zien dat het Christus is. Christus alleen. Christus in ons de hoop op heerlijkheid. Hoe kan ik veranderen? Hoe kan ik veranderen van een koud mens, van een zondig mens, van een verkeerd verlangend mens in een heilig mens? De enige hoop is Christus in mij. De hoop der heerlijkheid. Christus in ons. Hij verandert mijn verlangens. En als je er goed over nadenkt, dan... Bijvoorbeeld, ik heb ook een boekje geschreven over seksualiteit. Ik spreek veel voor jongeren over seksualiteit. Hoe mooi het is om te wachten totdat je getrouwd bent, jezelf bewaren. Maar ik kan dat op allerlei manieren kan ik uitleggen hoe mooi dat is en hoe schitterend dat is. Dat je kiest voor reinheid. Maar alleen maar horen dat reinheid mooi is en de bedoeling is, zal je niet de kracht geven om rein te leven. Wat je wel de kracht geeft om rein te leven is dat je verlangens veranderen. Als u worstelt, als jij worstelt met een bepaalde zonde, en dat kennen we allemaal. We kennen allemaal de worsteling met zonde. Of dat nou onreinheid is, of het is hebzucht, of het is boosheid, of het is afgoderij dat iets te groot is in je leven. Of het is een bepaalde verslaving en ga zo maar door. Er zijn allerlei dingen waar, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Maar wanneer weet je hoe we werkelijk veranderen? Door andere verlangens. Dat woord verlangen is eigenlijk heel fundamenteel. Dat is Ezechiël 36. Een ander hart. Een hart waar Christus woont. Waardoor je van binnenuit echt een diep verlangen hebt. Dat je zegt, er is maar één ding dat ik wil. En dat is God kennen en zijn wil doen. Dat hoort bij elkaar. Hem kennen en zijn wil doen hoort bij elkaar. Wat het me ook kost. En geld doet er niet meer toe. En mijn carrière doet er niet meer toe. En mijn aanzien doet er niet meer toe. Zelfs mijn gezondheid doet er minder toe. Mijn leven hier op aarde doet er minder toe. Dat ik succesvol ben doet er minder toe. Het gaat er niet om succesvol of een lang leven te hebben of volmaakt gezond te zijn of populair te worden of aanzien te hebben. Al die dingen, uw goede tierenheid is beter dan het leven, zegt Psalm 63. Het enige wat ik wil, heren, is met uw leven en voor uw leven, heilig leven, of ik nou nog lang leven of kort zal leven, heilig leven, dat is mijn verlangen, dan zul je heilig leven. Van binnenuit. En dan ben je ook vrij. Dat is de ware vrijheid. God geeft die verlangens. Ik hoorde van een ander voorbeeld. Schitterend. Er was een asielzoeker in Duitsland. Uit het Midden-Oosten gevlucht naar Duitsland. Hij verkreeg op een gegeven moment, door fraude te plegen, een verblijfsvergunning. Hij had dus onrechtmatig een Duits paspoort gekregen. Met dat Duitse paspoort is hij naar Amerika gegaan. En daar is hij gaan studeren. In Amerika kwam hij tot geloof. Hij leerde de Heer Jezus Christus kennen. De geest kwam in hem wonen. Christus kwam door zijn geest in hem wonen. Ezechiël 36. Hij kreeg een verlangen naar God. Psalm 63. Hij werd een ander mens. God verandert mensen. Wedergeboorte. Hart van vlees. Hij begon na te denken over zijn leven. En het zat hem niet lekker dat hij eigenlijk niet alleen onrechtmatig in Duitsland had gewoond, maar nu ook onrechtmatig in Amerika studeerde. En hij voelde zich gedrongen, door God geleid, om terug te gaan naar Duitsland. Hij nam een vliegtuig, ging met zijn paspoort, wat dus eigenlijk niet legaal was, maar wat wel gewoon paspoort was, ging hij terug naar Duitsland. Hij kwam bij de douane En hij zei tegen de beambte: ik ben hier gekomen en ik wil tegen u zeggen dat ik hier mijn paspoort heb, mijn Duitse paspoort, maar dat ik het op een verkeerde, ik heb fraude gepleegd. Ik heb bepaalde dingen helemaal niet gedaan zoals het hoorde. En ik wil dat gewoon noemen. Ik heb mijn paspoort door fraude verkregen. Diegene die met wie hij te maken had, die begreep hem, maar die wist totaal niet wat hij daarmee moest doen. Dus die ging naar zijn superieur, dat was een vrouw. En daarna mocht hij als asielzoeker komen bij die vrouw. Hij praat met die vrouw, hij zegt tegen die vrouw wat er is gebeurd, wat hij heeft gedaan, dat hij de wet heeft overtreden, dat hij op verkeerde basis dat paspoort heeft gekregen. En die vrouw die spreekt met hem en die zegt: ik begrijp wat u zegt, maar dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Dat iemand op deze manier terugkomt en dit tegen ons zegt. Dus ik weet ook niet wat ik hiermee moet. Zij moest weer naar haar superieur. Dus ze gaat naar haar superieur. En dat is allemaal wat tijd overheen gegaan. En uiteindelijk praat die superieur, die praat met hem en die vraagt aan hem, dat is dan weer een man, die vraagt aan hem: meneer, weet u wat het betekent dat als wij uw paspoort innemen? Dat betekent namelijk dat u onmiddellijk uit dit land weg moet. Dat betekent ook dat u niet verder kunt studeren in Amerika. Dat betekent dat u terug moet naar uw land van herkomst. En dat betekent ook dat u waarschijnlijk nooit meer Europa binnen zult mogen komen. En die meneer zegt: ja, dat begrijp ik. Die asielzoeker, die vroegere asielzoeker, zegt: dat begrijp ik. Daarna trekken die mensen zich terug en ze overleggen met elkaar, want dit is een volkomen unieke situatie. En daarna komen ze terug bij deze man en zeggen ze: meneer, hier is uw paspoort. Dan zegt hij: maar dat is toch een onrechtmatig paspoort? Nee, zeggen ze, want wij hebben mensen zoals u nodig in Duitsland. Mensen die eerlijk zijn, mensen die oprecht zijn. En wij hebben besloten dat wij uw paspoort volledig legaal maken. En u mag blijven, u mag terug naar Amerika. Wat een verhaal, hè? Dit is niet uit mijn duim gezogen, dit is echt gebeurd. Maar dit is het gevolg van de wedergeboorte. Waarom deed die man dat? Niet omdat mensen hem daartoe dwongen. Niet omdat hij dat van zichzelf vond dat hij dat moest. Ja, dat was wel zijn eigen overtuiging geworden natuurlijk, maar dat heeft alles te maken met een verlangen. Een verlangen naar God. Hij zei: ik wil liever eerlijk in mijn land van herkomst leven, dat ik helemaal weet dat ik een rein leven heb, dat ik de dingen die ik in orde moest maken, dat ik die in orde heb gemaakt. Ik ben bereid om mijn leven in Amerika, mijn leven in Duitsland op te geven, want ik wil Gods wil doen. Als ik voor Gods wil moet lijden in mijn land van herkomst, dan doe ik dat liever dan dat ik in luxe en vrijheid leef in de westerse wereld. Een ander verlangen. En dat is het evangelie. Dit is het goede nieuws. Dat we zo voor God mogen leven. Als we teruggaan naar Psalm 63. Dit was allemaal een aanleiding van Ezechiël 36. Psalm 63, ik wil een paar dingen nog noemen over... tot hoe laat heb ik ook weer? Tot 10 over? Ik neem nog 10 minuten, mag dat? Dan sluiten we om 9:30 af. Ik wil een paar dingen noemen, weet je. De nadruk ligt vanmorgen dus niet op wat wij moeten. En dat is ook het hele evangelie. Het evangelie is niet een boodschap van... jij zult en jij zult en jij zult en jij moet. Maar het is God die ons maakt tot dit soort mensen. Dat is ook de ontdekking die Paulus gedaan heeft. Heb ik vorige keer dat ik bij u was over gesproken. Paulus die de hele tijd bezig was in zijn oude fariseese leven met dat hij het deed en hij hield zich aan de wet en hij was naar de wet onberispelijk en hij was ijverig en hij had zijn afkomst en hij had zijn carrière en hij had zijn naam en zijn positie en zijn reputatie. Hij had zijn hele leven, maar dat was Paulus, Paulus, Paulus. Maar de verandering kwam en dan zegt hij daarna: het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is precies waar we vanmorgen over nadenken. Het is Jezus alleen. Christus leeft in mij. En dan zegt hij ook: het leven is mij Christus en het sterven gewin. En dat sluit precies aan bij Psalm 63. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat is hetzelfde als wat Paulus zegt. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. Uw goede tierenheid, Christus, Gods goede tierenheid, is beter dan het leven. Het sterven is gewin. Het hele leven is minder belangrijk, mijn leven op aarde is minder belangrijk dan Christus, dan Gods liefde, Gods goede tierenheid. En het is God die dat doet. God heeft Paulus ook veranderd. Christus openbaarde zich aan Paulus. Wij kunnen onszelf niet veranderen, maar God verandert ons. Christus komt ons leven binnen. De Heer Jezus heeft Paulus bij zijn nekvel gegrepen. Op een gegeven moment grijpt God ons bij de kladden. Is dat Engels in Nederlands? Is dat Drents? Bij de kladden grijpen? Weet ik veel. God grijpt je bij de kladden. God komt je leven binnen. En dan wordt alles anders. En dat was ook bij David zo. En ik wil een paar dingen noemen. Hoe doet God dat? Nou, bij David zien we ook dat God ook moeilijkheden daarvoor gebruikt. Als we Psalm 63 bekijken, dan zien we vers 10 dat er mensen zijn die David naar het leven staan om dat te verwoesten. We weten dat David enorme vijanden gehad heeft. We weten dat hij achterna gezeten werd door zijn schoonvader, dat hij hem in razernij wilde doden, dat hij jarenlang heeft moeten vluchten. Dit is inderdaad een psalm geschreven toen hij in de woestijn van Juda was. Ik ken die woestijn, ik ben daar al 15 of 17 keer geweest. Het is daar droog. Hij heeft het over een land dor en dorstig zonder water. Je moet waterbronnen vinden om te overleven in die woestijn. Hij moet vluchten, hij is al een bekende Israëliet geworden. De vrouwen hebben al gezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Hij had Goliath al overwonnen door de kracht van de Heer. Hij had een zalving op zijn leven, hij had een roeping op zijn leven. Hij was een uitverkoren jonge man. Maar hij moest vluchten en hij heeft jaren in die woestijn geleefd. Maar het is juist in die woestijn dat God groter voor hem werd. Het is juist toen aardse zekerheden wankelden, juist toen mensen hem naar het leven stonden, juist toen hij niet wist waar hij water moest vinden, toen hij niet wist hoe hij in leven zou blijven, toen alles moeilijk was, toen hij leed. Het is juist in het lijden, in de donkerste uren van zijn leven, in de beproevingen, in de ellende, dat God alles voor hem werd. En ik denk dat het ook een principe voor ons is. Er staat ergens in de psalmen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Rijkdom en succes zijn een gevaar. Er zijn meer christenen kapot gegaan aan succes en welvaart dan aan tegenspoed. Tegenspoed is soms beter voor ons dan welvaart. En dat is wat David ook meemaakte. In de tegenspoed, in de bedreigende, in de levensbedreigende situaties, zocht hij God. En zei hij: O God, u bent mijn God en u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. God gebruikt ook de moeilijkheden. Dat is een mysterie, we kunnen niet zeggen dat dat van God komt allemaal. We kunnen niet zeggen dat God de auteur is van het kwaad. Het is niet God die zorgt voor problemen en voor ziekte en voor moeilijkheden en voor vijanden. God doet dat niet. Dat is natuurlijk moeilijk te begrijpen waarom die dingen dan wel gebeuren in onze levens. Maar wat we wel weten is dat het soms wel goed voor ons is. Ik heb na onze verhuizing naar Ermelo, heb ik een paar moeilijke jaren gehad. Ik heb 3 jaar heel slecht kunnen spreken, dat heeft u ook wel gemerkt, denk ik. Prijs de Heer, gaat nu weer veel beter. Stemproblemen, oogproblemen, andere problemen, moeilijk. Op een gegeven moment zeg ik tegen een collega van mij, uiteindelijk bleek dat die stemproblemen kwamen door een ontstoken slokdarm en dat is pas na 2,5 jaar ontdekt. En ik had al 5 keer bij de huisarts gezeten, dus ik zeg op een gegeven moment tegen een collega die ook een mentor van mij is, ik zeg, nou die huisarts die had echt wel eerder dat mogen ontdekken. Ik ben echt boos op de huisarts. Waarom heeft hij dat niet 1,5 jaar eerder ontdekt? Ik heb zelf aangedrongen op bepaald onderzoek en toen kwam dat naar het licht. Waarom heeft hij dat zelf niet verzonnen? Dan had ik al veel eerder einde van mijn problemen kunnen hebben. Dus zei mijn collega, mijn mentor zei, nee, Zo moet je het niet zien. Want uiteindelijk hebben die drie moeilijke jaren wel geleid tot een soort geestelijke doorbraak in mijn leven. Dat Sabbatjaar waar ik toen voor gekozen heb, dat heeft wel uiteindelijk geleid tot, bijvoorbeeld persoonlijk gesproken, dat mijn hele bediening voor mij minder belangrijk is. Mijn hele bediening is minder belangrijk voor mij. Ik denk dat ik veel te veel voor mijn bediening leefde. Je kunt meer voor je werk leven dan voor de eer. Je kunt meer voor je bediening leven dan voor de eer. Je bediening kan een afgod worden. En in dat Sabbatjaar, toen mijn bediening mij grotendeels werd afgenomen, toen ik niet meer kon spreken, toen ineens kwam er opnieuw een soort besnijdenis van het hart. Opnieuw een soort hart van vlees in plaats van een hart van steen. En ik denk dat God daarom het heeft toegelaten dat ik soort van vastliep in mijn bediening. En nu zeg ik prijs de eer. En dat gebeurde bij David ook. En misschien herkent u het wel. Op die manier zorgt God er ook voor dat er verlangen naar hem komt. En dat zien we ook in Psalm 63. Dus weet je, de moeilijkheden zijn niet altijd onze vijanden. Soms moeten we ook zo ver komen dat we de pijn en het lijden ook kunnen omarmen. Niet verheerlijken, niet opzoeken, maar wel dat we ons ermee kunnen verzoenen. Dat we ons kunnen verzoenen met de pijn en het lijden en met de verliezen. En met de strijd. Want in dat alles is God toch aan het werk. En krijgt hij ons waar hij ons wil hebben. Ook door die beproevingen heen. Vaak juist door de beproevingen heen. Een ander iets wat we tegenkomen is dat God ook een verlangen in ons wekt naar hemzelf. Doordat hij zichzelf aan ons openbaart. Vers 3. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. En ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Je zult een verlangen naar God krijgen, een veel dieper verlangen naar God, als je meer van hem gaat zien. Als je hem beter leert kennen, dan zul je gaan zeggen, uw goede tierenheid is beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. En je leert hem beter kennen als je aan hem denkt. Vers 7, wanneer ik aan u denk op mijn bed en over uw pijns in nacht waken. Misschien bent u wel eens wakker 's nachts. Ik ben ook wel eens wakker 's nachts. Als je wat ouder wordt, dan ga je vaak wat minder slapen. En een nachtwaken is iets wat u misschien ook wel kent. Ik word soms om 3 uur 's nachts wakker en dan slaap ik een uur niet of zo. Dan kan ik in mijn bed blijven liggen, maar soms ga ik eruit. En ik merk dat als ik dan gewoon probeer in mijn Bijbel te lezen en te bidden, dat het ook weer zoveel verschil maakt. Maar gewoon dat je God zoekt. Dat zegt David hier ook. Ik denk aan u op mijn bed en in mijn nachtwaken peins ik over u. Dus openbaring heb je nodig, dat je God leert kennen. Dat je hem zoekt, dat zegt David ook. Ik zoek u vroeg in de morgen. Dus ons verlangen naar God komt door de wedergeboorte. Ons verlangen naar God komt doordat hij moeilijkheden gebruikt. En we de dingen van het leven gaan relativeren. Ons verlangen naar God komt ook doordat we hem gaan zien zoals hij is. En daarvoor is het ook belangrijk dat we aan hem denken, dat we aandacht aan God geven. En concreet betekent dat, lieve mensen, dat we in de Bijbel lezen. En ik wil u vanmorgen ook oproepen om in uw Bijbel te lezen. Heel eenvoudig. Niet omdat het moet. Dat u niet zegt, nou ja, ik ga maar in mijn Bijbel lezen omdat de dominee heeft gezegd dat het moet. Nee, omdat je verlangen naar God hebt. En dan wordt dat verlangen ook weer sterker. Dat je de tijd neemt om je Bijbel te lezen. Want God heeft zich geopenbaard. God heeft gesproken. God heeft zich bekendgemaakt aan ons. En zouden wij dan die openbaring van God links laten liggen in ons leven? Zouden wij dan geen aandacht geven aan het spreken van God? Tuurlijk wel. We willen aandacht geven aan het spreken van God. En daarvoor willen we die Bijbel lezen. Dus lees je Bijbel. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Ook daardoor wordt je verlangen naar God groter. dan voed je jezelf. Je hebt voeding nodig. Kijk, wij als predikers, wij kunnen week in week uit tot u prediken. En mijn collega's en ik, wij komen hier regelmatig langs. En u heeft uw voorgangers hier. En weet je wel, en dan zijn we samen in dat woord. En dat is waardevol, zoals we nu doen. En daar worden we door gevoed. Daarom zei ik ook na het bidden, toen we hadden gebeden met elkaar, zei ik na afloop van het bidden met jullie, zei ik, eet smakelijk, we gaan nu eten samen. Nou, we eten nu, we nemen nu Gods woord. Maar je kunt niet alleen teren op een break op zondagmorgen. Dan honger je jezelf geestelijk uit. Voor het geestelijk leven, voor je voeding heb je het nodig om jezelf ook te leren voeden. Dat je gevoed wordt met het woord. David zegt, u zoek ik vroeg in de morgen. Zoek God door zijn woord te lezen. Heel praktisch. En het laatste wat ik wil noemen, en dan sluit ik af, dat is dat Psalm 63 ons ook leert, dat God het verlangen in ons aanwakkert. En het is allemaal iets wat God doet natuurlijk. Hij geeft ons die verlangens, maar dat is ook doordat wij echte blijdschap in hem gaan meemaken. Want die blijdschap komt ook elke keer naar voren in deze psalm. Bijvoorbeeld vers 6, mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Nou, wat een prachtig vers. David zit daar in de woestijn, hij zit daar in de ellende, hij moet een heleboel ontberen, zijn leven wordt bedreigd, maar hij zegt, mijn ziel wordt met overvloed verzadigd, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Vrolijk zingende lippen. Hij zegt in vers 8. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Vrolijk zingen. Vrolijk gezang. Een lied in zijn hart. De Heere geeft een nieuw lied in ons hart. En ook in vers 12. De koning zal zich in God verblijden. De koning zal zich in God verblijden. De laatste wijze waarop God maakt dat wij verlangen naar hem, is dat we erachter komen dat echte blijdschap bij hem is. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Wij allemaal zoeken blijdschap, wij allemaal zoeken vreugde. En we denken het te vinden in de dingen van dit leven, maar die dingen van het leven kunnen ons ten diepste niet echt blij maken. Maar als je geproefd hebt wie de Heer is, als je hem een beetje hebt leren kennen, dan ga je vrolijk zingen voor hem. En dan ga je blij worden voor hem. Ik moet denken aan een jonge man. Bij een van de gemeenten waar ik bij hoorde vroeger. Een van mijn vroegere gemeenten. Een jonge man. Een tienerjongen. Die helemaal niet uit zo'n christelijk gezin kwam. Die kwam op een gegeven moment in de gemeente. Met zijn moeder. Hij kwam tot geloof. Hij kwam tot bekering. En hij kwam elke avond, op zondagavond kwam hij ook. De gemeente waar we elke zondagavond ook dienst hadden, er kwamen veel minder mensen dan 's morgens. Zijn ouders kwamen helemaal niet, zijn moeder kwam daar ook niet, zijn zussen ook niet. Maar hij kwam. Hij kwam elke zondagavond en hij was er altijd. En hij strekte zich ernaar uit. Een tiener. Waarom? Omdat hij die blijdschap in de Heer had ontdekt. Omdat hij had ontdekt dat echte vreugde is in het contact met je schepper. In het contact met de God van hemel en aarde. In het kennen van de Heere der heerlijkheid. In het kennen van de heilige Israëls. In het kennen van Jezus Christus die het leven zelf is. Blijdschap in de Heer Jezus. Jezus is gekomen omdat we overvloed hebben. Vreugde in hem. Daardoor verlangen naar hem. Al die dingen horen bij elkaar. En mogen wij vanmorgen ontdekken in Gods woord. De Heere geven dat wij mensen zullen zijn die maar één verlangen en maar één passie hebben. En dat is dat. En dat is om de Heere onze God en Jezus Christus zijn Zoon beter te leren kennen. Een verlangen naar hem en naar het doen van zijn wil. Halleluja. Amen.